Goedenavond gemeente, van harte welkom in de grote kerk van Gorinchem bij deze dankdagdienst. Ook iedereen die meekijkt via de livestream of meeluistert, hartelijk welkom. Een bijzonder welkom voor alle jongeren van de gemeente, van Fellows, Follow Me en Follow Me Next. Normaal eten we samen met jullie voor de dienst, deze keer kon dat niet en hebben jullie een kaart en een cadeautje gehad. Fijn dat jullie meekijken. En ook voor jullie een goede dienst gewenst. Vanavond is dominee Prosman uit Amersfoort bij ons. Hij leidt de dienst. Op het orgel horen we Sietse van Weigerde uit Werkendam. We mogen vandaag onze collecte geven voor de diaconie. Hier in de kerk is de collecte bij de uitgang en tijdens de livestream via de QR-codes. Nog 3 huishoudelijke mededelingen. Het is vanavond betaald parkeren. Heb daar nog even erg in. Er worden opnamen gemaakt van deze dienst. U kunt dus herkenbaar in dienst in beeld komen. Als u dat niet wilt, moet u achter de pilaren plaatsnemen. En de kosten zoekt nog hulp naar de dienst voor het schoonmaken van de zitplaatsen. En wie bereid is om te helpen, graag even de handen omhoog. Nou, ik zie al heel veel handen. Dat komt goed. Ons introituslied, gelooft zij de Heer, dag aan dag overlaat hij ons. Die God is onze zaligheid. Laten we de eredienst beginnen met het zingen van Psalm 68, vers 10. Iedereen een rijk gezegende dienst toegewenst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand eenmaal begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. We willen nu met elkaar gaan zingen van Psalm 67... en daarvan de versen 1 en 3. Zojuist zijn we begonnen met Psalm 68 vers 10. En dat is ook een beetje de toonhoogte waarmee 2 Korinthe 1 begint, waarin Paulus dan zegt: geprezen zij de Vader van onze Heer Jezus Christus, die de God is van barmhartigheden en van alle vertroosting. Dus hij zet heel hoog in. Dus dat moet ook op dankdag hoog inzetten. Maar nu, Psalm 67, 1 en 3. Deze dankdag willen wij uiteraard ook ons geloof belijden. En dat willen we vanavond doen met de woorden van zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus. Zojuist noemde ik al de woorden van Paulus in 2 Korinthe 1. dat God de God is van alle vertroosting. En daar sluit zondag 1 heel goed bij aan. Wij zingen in aansluiting daaraan lied 306 uit de bundel Weerklank 1 en 4. Ik geloof in God, Hij is de Vader. Belijden wij dan nu ons geloof? En de vraag van de catechismus is dan, wat is uw enige troost, zowel in leven als in sterven? En het antwoord, dat ik met lichaam en ziel, zowel in leven als in sterven, niet mijzelf toebehoor, maar het eigendom ben van mijn getrouwe heiland, Jezus Christus. Hij heeft met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen voldaan en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost. Hij waakt met zoveel zorg over mij dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd kan vallen. Ja, zelfs dat alle dingen mij tot mijn heil moeten dienen. Daarom verzekert hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven en maakt mij van harte bereid om voortaan voor hem te leven. Amen. Dan willen we nu samen bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Laten wij samen bidden. Heer onze God, trouwe Vader in de hemel, zo komen we bijeen op deze dankdag. Een vreemde dankdag. Een verdeelde gemeente, omdat de meeste gemeenteleden thuis de dienst via internet volgen en wij hier in de kerk en toch met elkaar verbonden, hoe moeilijk dat het ook is, hoe lastig ook, om toch die verbondenheid ook te ervaren. Een vreemde dankdag, omdat alles in het teken staat van corona. Dat vreemde virus dat de hele wereld in zijn greep houdt. En dat verandert ons leven. En de gevolgen waren en zijn ingrijpend. We hebben dat gemerkt in het afgelopen half jaar. En eigenlijk al langer. Vanaf maart houdt het ons bezig. En heeft dat al die gevolgen ook veroorzaakt. Eenzaamheid. Bij veel ouderen. Alleengaande. Onzekerheid bij werkenden, volwassenen, omdat zij onzeker geworden zijn over hun toekomst, over hun baan. En het is ook een moeilijk jaar geweest voor onze jongeren. Het onderwijs dat met horten en stoten voortgang vond. Zo willen wij vanavond ook hier bijeen zijn. Met al die gevoelens. Want bij de een zijn de gevolgen ook veel ingrijpender geweest dan bij de ander. Hoeveel zijn in ons land niet overleden aan corona? Meer dan 7500 mensen. En dat heeft ontzettend veel verdriet veroorzaakt. En toch dankdag. En dan mogen we ons niet laten beheersen door het negatieve. Dan zijn we ook vanavond geroepen om het goede te zien. Om uw zegen te zien. Zoals een lied het zegt. Open onze ogen. Open onze oren. Om al uw tekens te verstaan. Wij danken omdat wij niet mogen zwijgen. Het is nodig dat wij danken. Want als wij niet danken, worden wij harde mensen. Dan zijn wij weinig meer dan consumenten, verbruikers, mensen die nemen en voor zichzelf houden. Dankbaarheid geeft bereidheid om te delen. Want danken maakt vrijgevig. En in ons danken zeggen wij, ik heb meer dan wat ik echt nodig heb. Doe ons leven uit uw hand. En dat wij op u vertrouwen. Dat u ons morgen zult geven wat wij vandaag niet hebben. En leer ons te leven zoals het volk Israël uit uw hand leefde. Met manna uit de hemel. En water uit de rots. Maar ook met het uitzicht van het beloofde land. Als wij nu uw woord openen, schenk ons dan wijsheid en inzicht. Verlicht ons verstand en open ons hart. Versterk het geloof en verdiep het geloof door uw woord en door uw geest. Wees zo met ons. Uit genade. Door Jezus Christus, uw Zoon. Amen. Wij gaan nu lezen uit de Bijbel, het Nieuwe Testament. En we lezen uit 2 Korinthe 1, de verzen 1 tot en met 11. We lezen daar het woord van God als volgt. Paulus, apostel van Jezus Christus door de wil van God. En Timotheus, de broeder, aan de gemeente van God die in Korinthe is, met al de heiligen die in heel Achaïe zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig. wij nu verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid die tot stand gebracht wordt in de volharding, in hetzelfde lijden dat ook wij lijden. Of dat wij getroost worden, het is eveneens tot uw vertroosting en zaligheid. En onze hoop voor u is vast, in de wetenschap dat u, zoals u deel hebt aan het lijden, zo ook deel hebt aan de vertroosting. Want wij willen niet, broeders, dat u geen weet hebt van onze verdrukking die ons in Azië overkomen is. Dat wij het uitermate zwaar te verduren hebben gekregen, boven ons vermogen, zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten. Ja, wij hadden voor ons eigen besef het doodvonnis zelf al ontvangen, opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God, die de doden opwekt. Hij heeft ons uit zo'n groot doodsgevaar verlost. En hij verlost ons nog. Op hem hebben wij de hoop gevestigd dat hij ons ook verder verlossen zal. Terwijl u ons ook mede te hulp komt door het gebed, opdat door vele dankzegging voor ons gedaan wordt voor de genadegave die door vele tot ons is gekomen. Tot zover deze schriftlezing. Ja, van troost en zegen spreekt ook Psalm 23, zeker ook van vertrouwen in Gods leiding. Psalm 23, 1 en 3. Daarna gaan we nu luisteren. De tekst voor de verkondiging is uit dit hoofdstuk 2 Korinthe 1, de versen 3 en 4, Geprezen zij de God en Vader van ons Heer Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. En wij zingen straks in aansluiting aan de verkondiging uit de bundel Weerklank, psalm 136, en daarvan vier coupletten, 1, 4, 20 en 21. En het thema van de preek is troost in een tijd van crisis. Maar ik wil het eerst even hebben over de betekenis van Dankdag voor jongeren. Meisjes en jongens in de kerk, maar ook thuis. Vandaag is het Dankdag. En wat moet je daar nou eigenlijk van vinden, van Dankdag? Want je zegt, als je dat eens zou bekijken in de loop van een week, wel heel vaak dank je wel. Als iemand je iets geeft, dan zeg je dank je wel. Als iemand je helpt, bijvoorbeeld met huiswerk, en dat kan van alles zijn natuurlijk, wiskunde of moeilijke grammaticale regels, en je bent geholpen, dan zeg je nou fijn, dank je wel dat je me geholpen hebt. En zo zijn er zoveel momenten dat je dat zegt. En dat is ook een beetje vanzelfsprekend, want als jij iets doet voor iemand anders, een klusje doet, en die ander die zegt niet eens dank je wel, nou dan komt dat niet goed bij je over. Dan vind je zo iemand maar een beetje wel lomp. Je kan toch nog wel dank je wel zeggen. Dat is toch wel het minste wat je kunt zeggen. Als je dat zelfs niet meer kunt zeggen. Ja, en dan is het een kwestie van beleefdheid en van goede manieren om gewoon te zeggen dank je wel. Maar hoe is dat nu op Dankdag? Is dat nou ook zoiets van, dan zeggen we tegen God dank je wel. Dank u wel, want we zijn tenslotte beleefd. Maar het is toch nog iets anders wat wij nu vandaag doen op Dankdag. En wat is dat andere dan? En dan denk ik dat je eens moet vergelijken. Dat het daarop vast zit. En dat je heel veel dingen vanzelfsprekend vindt. Je stapt 's morgens uit bed, je bent gezond, je gaat op de fiets, je doet je huiswerk. En voor alles en nog wat, je gaat sporten. Alsof het allemaal vanzelf spreekt. En je vader en je moeder zorgen voor je. Je vindt het vanzelfsprekend tot het moment dat je dat gaat vergelijken met iets anders. En dan zie je, als je tenminste je ogen en je oren openzet, dat er ontzettend veel jongeren en kinderen zijn in deze wereld die dat allemaal niet hebben. Die niet zomaar naar school kunnen gaan. Die niet zomaar kunnen gaan sporten. En die niet eens ouders hebben die voor hen zorgen. En als je dat, dat je laat doordringen, dan zeg je niet alleen maar dank je wel, maar dan ben je dankbaar. En dat is nog wel even iets anders. En zo kijken we nu ook op Dankdag naar God. Paulus, hier, noemt God Vader. U zorgt zo voor mij. En er zijn zoveel mensen, die weten helemaal niet van u af. Die weten niet dat u bestaat. Die weten niet dat u zorgt. Zo zorgt u voor mij elke dag. Daar gaat het over. Vanavond, vandaag. Gemeente van Christus. Dankdag 2020. Dankdag staat op de kalender. Maar kun je dan ook echt danken? Dat is niet vanzelfsprekend. Wij zouden eigenlijk niet zo'n kalendergebonden, datumgebonden dankdag willen hebben. Wij zouden dankdag willen hebben op het moment dat wij ons ook dankbaar voelen. Maar als je nou jezelf niet dankbaar voelt, omdat er zoveel moeilijkheden zijn, omdat er zoveel zorgen zijn, dan wringt er toch iets. Zeker, dan wringt er iets. Maar op dankdag moet het ook mogelijk zijn. Er moet ook die ruimte er zijn. Dat we onze verlegenheid met danken ook uitspreken. Want het is niet zo vanzelfsprekend om te danken. Er is zoveel aan de hand in deze wereld. En het is al gezegd, sinds maart houdt corona ons in de greep. En daarom zijn er ook veel zorgen. En je zou vanwege al die zorgen die ook dichtbij kunnen komen, heel dichtbij kunnen komen, die je ook een beetje in de war kunnen brengen, die je ook wat depressief kunnen maken, als je steeds maar ook thuis moet zijn, onze ouderen ook, die, we weten het, we hebben al die beelden gezien van de verpleeghuizen, dat ze ook geen bezoek konden ontvangen. En dat ze er zo naar verlangd hebben om zoon of dochter of kleinkind te zien, dus even in de armen te sluiten. Het kon allemaal niet. In dat opzicht is er wel heel veel gebeurd. En tegelijkertijd moeten we ook oog hebben en houden voor de goede dingen en de zegeningen. Er is in ons land geen hongersnood, geen oorlog. Er waren geen overstromingen, geen orkanen, geen aardbevingen, behalve de schade in Groningen. Maar dat staat niet in verhouding tot wat vorige week in Turkije gebeurde. In verschillende delen van de wereld was wel sprake van droogte. En toch is het niet zo dat de oogsten mislukt zijn. En ik heb het nog eens even nagekeken, maar wereldwijd is er voldoende aanvoer van tarwe en maïs. En dat zijn geen vanzelfsprekendheden. Ook daaraan zou het kunnen schorten. En dat we in dat opzicht gewoon die hele basale dingen, dat wij dan in grote zorgen zouden verkeren. Maar er is in dat opzicht ook sprake van veel goedheid en zegen. Op deze dankdag gaan we in de leer bij Paulus. En waarom doen we dat? Omdat ook voor Paulus danken geen vanzelfsprekendheid was. In de tweede Korinthebrief geeft hij een inkijk in het leven van de gemeente, maar ook in zijn eigen leven. En dan staan we toch versteld waarmee Paulus ook te maken had. Je zult maar apostel zijn en met zoveel problemen en moeilijkheden te maken krijgen. De achtergrond van de tweede Korinthebrief is dus Korinthe, een havenstad. En daar was van alles aan de hand. Korinthe was weer een heel andere stad dan Athene, waar Paulus ook geweest is. Een stad van ambtenaren en geleerden. En Korinthe was ook weer heel anders dan die plattelandsgemeente in Klein-Azië. En laten we ons ook eventjes een kleine voorstelling proberen te maken van de wereld van die dagen, de antieke wereld, die wemelde van goden, altaren, tempels en van vreemde godsdienstige gebruiken. Het was een wereld van bedelaars, gelukzoekers, toekomstvoorspellers, soldaten en slaven. En het straatbeeld werd ook bepaald door blinde en verlamde mensen. Een bonte wereld. En in die wereld wordt het evangelie verkondigd. En die veelkleurigheid, die bondheid, zeg maar, was er ook in de gemeente van Korinthe. Maar in Korinthe komt er nog iets akeligs bij. En dat is dat er spanningen zijn in de gemeente. En niets is zo erg en frustrerend dan dat er spanningen en conflicten zijn in de gemeente. Maar daar had Paulus dus wel mee te maken. Zozeer zelfs dat hij een voorgenomen bezoek had uitgesteld. En waarom dan? Omdat men hem van alles ook verdacht en beschuldigde. Bijvoorbeeld dat hij naar het vlees wandelde. Dat betekende dus dat hij niet voldoende rekening hield met de wetten van Mozes. Hij was dus bepaald geen voorbeeld voor de gemeente. En hem werd ook voor de voeten geworpen dat zijn lichamelijke gestalte zwak was en dat zijn spreken verachtelijk was. Hij was geen indrukwekkende verschijning en zijn voordracht liet toch te wensen over. Paulus was niet een retor zoals men dat ook gewend was Iemand die erin slaagde om in zijn betoog de mensen mee te slepen door een zorgvuldig opgebouwde toespraak en met pakkende voorbeelden die effect hadden op het gehoor waarna men zich richtte. En er was nog meer aan de hand. En dat vertelt Paulus ook in deze brief. Namelijk dat hij ook in groot gevaar geweest is. En dat hij wanhoopte aan zijn leven. En dat hij zegt, ik had het vonnis van een doodstraf al ontvangen. In vers 9. Dus het is allemaal erg ingewikkeld geweest voor Paulus. De wereld waarin hij leefde, zijn persoonlijke situatie en alles wat er ook in de gemeente van Korinthe speelde. Ja, heeft Paulus dan reden om God te danken? Het zit hem tegen, hij wordt niet gewaardeerd, hij wordt bestreden en zelfs veracht. En het is dan ook opvallend dat het woord danken niet zo vaak voorkomt in deze brief. Maar weet u wat wel vaak voorkomt in deze brief? Wel zo'n 16 keer. Dat is het woord troost of vertroosting. En zo kun je ook dankdag houden. Als dat woord danken voor u of voor jou toch net iets te hoog gegrepen is. Ik zou het wel willen, maar ik kan nu even niet. Maar laten we dan een treetje lager gaan. En dan vinden we dat woordje troost. En dan daalt God, om zo te zeggen, dieper af naar onze situatie. En dat blijkt vooral uit vers 3 wat dat woordje troost heeft te betekenen. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden, de God van alle vertroosting. Nadat hij de gemeente gegroet heeft in Korinthe en al de gemeente ook in Achaïe, in die hele regio, die betrekt hij er ook bij, dan zet hij zo in, hooggestemd, geprezen, zij God de Vader van onze Heer Jezus Christus. En hij kan zo hoog instemmen, omdat, wat ik al zei, hij van de dood gered werd. Hij had doodvonnis al op zak. Het zag er zo slecht uit. Hij wanhoopte aan zijn eigen leven. En het was voor hem, dat zegt hij dan ook, dat het zijn vermogen, zijn draagkracht te boven ging. Nou, dat is niet gering geweest. Maar, zegt hij, ik werd gered. Want God is een God die de doden opwekt. En daarin horen wij ook iets anders doorklinken. Want dat zegt hij ook niet zomaar, bij wijze van mededeling, maar hij bedoelt er ook mee te zeggen, gemeente van Korinthe. Er zijn bij u ontzettend veel problemen en zorgen, en ik kom er niet zo best van af bij u. Maar God is een God van alle vertroosting. Ik ben tegen die problemen opgewassen. Want ik heb gemerkt dat God naar mij omziet. En dat hij mij helpt en troost. God heeft mij getroost. En waarom? Opdat ik ook anderen zou kunnen vertroosten. Met de vertroosting waarmee God mij vertroost heeft. En zo bekijkt hij als het ware dat woordje troost van alle kanten. Hij cirkelt daar als het ware omheen. En hij ontdekt ook steeds weer nieuwe aspecten. Het is, die indruk krijg je een beetje alsof hij nu bijna voor het eerst dat woordje troost nu tegenkomt. En de rijkdom daarvan inziet. Natuurlijk heeft hij dat ook op andere momenten gebruikt. Maar zo kan het ook met ons vergaan. Dat je ineens blijft haken bij een bepaald woord. Dat je zegt, staat dat er nu? Ik heb er altijd overheen gelezen. Iets dergelijks. Was het geval ook bij Paulus. Troost. Ja, dat is een woordje dat door ons vaak wordt onderschat. En niet voor niets spreken wij wel in onze Nederlandse taal van een troostprijs. Nou, dat is niet waar je op gehoopt had. En dat is ook bij jongeren en bij scholieren zo. Als je dan een sportdag gehad hebt en ja, en jouw team krijgt dan een troostprijs, dan ben je niet zo blij. Dat is een soort goedmakertje. Als de echte prijs aan je neus voorbij gegaan is. En hoe komt dat dan? Dat dat woordje troost op de tweede of op de derde of op de vierde plaats staat. Nou, dat komt hierdoor omdat wij, als we in de moeilijkheden zitten, altijd erop uit zijn dat er oplossingen worden aangedragen. Je zit in de problemen en dan komt iemand naar je toe om je te troosten. Dat is prachtig. Maar daar zat je eigenlijk niet zo op te wachten. Je wil een oplossing zien. En waarom zijn we daar dan zo koortsachtig en zo krampachtig op zoek naar oplossingen? Omdat wij de zekerheid zoeken buiten onszelf in onze omstandigheden. Dat die omstandigheden die mij in de greep houden, als die omstandigheden nu eens zouden veranderen. Als de mogelijkheid zich nu eens voordeed dat ik die of die baan zou krijgen, dan zou ik me een stuk gelukkiger en beter voelen. Of als mijn financiële situatie nu eens zou verbeteren. Of als ik nu eens een echte relatie zou krijgen. Enzovoort. Het is allemaal goed te begrijpen. Het is herkenbaar voor ieder mens. Maar moet de zekerheid nu altijd daarin liggen? In de omstandigheden. Dat die veranderen. Of ligt de sleutel misschien in onszelf. In ons hart. Dat daar iets verandert. En dat was eigenlijk het geval bij Paulus. Want God was tot hem gekomen. De God van barmhartigheid en van alle vertroosting. En de omstandigheden, ook daar in Korinthe, die waren niet, daardoor niet zomaar veranderd. Maar dat gaf hem wel kracht. En dat gaf hem moed. En dat gaf hem ook volharding. God was tot hem gekomen met zijn troost. Dat is een geweldige ervaring. En kunnen we het onszelf dan ook indenken? En ons is het misschien ook wel eens overkomen. Dat je zo in de moeilijkheden zat. En dat God dan tot ons kwam. Ja, troost, dat is weer iets anders dan medelijden hebben. Want medelijden hebben, dat is in feite iemand beklagen. En dan zeggen we zoiets, wat heb jij er toch moeilijk? En wat akelig dat jou dit nu moet overkomen. Ja, dat is goed bedoeld natuurlijk. Maar het helpt zo weinig. En we worden eerder vastgepind op onze situatie dan dat we eruit gehaald worden. Daarom de vraag, wat is nu troost? Nou, de letterlijke betekenis daarvan is eenvoudig. Namelijk erbij roepen. En hoe eenvoudig en simpel ook, dat is misschien toch waar het om gaat. Iemand erbij roepen. Want het diepste probleem van ons mensen is eenzaamheid. Je kunt allerlei mooie oplossingen bedenken, maar als je alleen blijft, dan loop je toch nog tegen een muur aan. Als alles je te veel wordt, heb je iemand nodig die bij je is. En we hadden het er al over, die eenzaamheid, juist in coronatijd, kan verpletterend zijn. En kan ook depressief maken. Het doet iets met je. Erbij roepen. Nou, dat is eigenlijk ook de naam van de Heilige Geest. Hij heet de Parakleet. En dat betekent letterlijk die erbij geroepen is. Erbij geroepen. Alleen het feit al dat je hem erbij mag roepen. Dat zegt al zoveel. En als hij dan ook erbij komt. Ja, dan weet je wat troost is. En dan troost de Heilige Geest beter dan een moeder kan troosten. En daarom is ook de komst van de Heilige Geest op Pinksteren geen troostprijs geweest. Maar het was de belofte, de verwerkelijking ook van de belofte, dat God erbij wil zijn, door zijn Heilige Geest. En dat is niet te gering voor God om zo genoemd te worden. Het is niet te gering voor de Heilige Geest om zo genoemd te worden. Trooster. Welke God wil eigenlijk zo'n naam dragen? Ja, ook onze God is groot, is machtig en is heilig. En hij is eeuwig. Maar hij is ook de trooster. En dat is niet te gering voor hem. Om zo genoemd te worden. Nee, het is een erenaam. En de Heilige Geest, die kan op veel manieren troosten. Wat dat betreft levert hij maatwerk. Zoveel zorgen, problemen, angsten, beproevingen er kunnen zijn. Zoveel soorten troost zijn er van hen die de trooster is. En als ik u zou vragen vanavond, wat is nu het tegengestelde van troost? Dan zou u waarschijnlijk antwoorden, verdriet. Verdriet en troost, die worden bijna altijd aan elkaar gekoppeld. Maar in de Bijbel is troost een veel breder begrip. En dat blijkt al uit het leven van Paulus. En ik noem een paar voorbeelden. Bijvoorbeeld dat Paulus op weg was naar Rome. En het schip waarop hij voer, dat verging. En toen stond een engel van God bij hem. En die zei, vrees niet, Paulus. Want God zal allen die bij je zijn, bewaren. Ja, dat heeft hem natuurlijk enorm vertroost. Levensbedreigend was ook de situatie in Psalm 118. De dichter zegt, de Heere is bij mij. Ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij doen? En dat lezen we ook in Psalm 27. De Heer is mijn licht en mijn heil. En voor wie zou ik vrezen? Maar God kan ook in heel andere omstandigheden troosten. God troostte Paulus ook een keer met het visioen dat hij opgetrokken werd in de hemel. En van weer heel andere aard is de troost die gegeven wordt in de geboorte van een kind. De vader van Noach, Lamech heet hij, was blij en getroost door de geboorte van zijn zoon. Hij noemde hem dus Noach. Deze zal ons troosten. En die troost was natuurlijk dat Noach, door de ark te bouwen, de mensheid gered heeft. Dwars door het oordeel heen. Weer anders is de situatie van Jesaja. Hij krijgt de opdracht om te troosten. God geeft hem als het ware een bevel. Troost mijn volk. Na 70 jaar ballingschap was er troost nodig. En dat was niet alleen de terugkeer naar het beloofde land, maar ook dat God zelf met zijn volk mee zou gaan. En dan moeten we de kring en de cirkel ook maar breder trekken. Want die troost blijft niet beperkt tot het volk Israël. Denk dan aan het adventlied. Hij komt de volken troosten die eeuwig heersen zal. Laat het maar snel advent worden. Dat is toch ons aller verlangen. Want dat hebben wij nodig. De komst van het kind. Hoe klein en hoe onogelijk dat kind ook is. Daarin ligt de echte troost. En dat is de troost ten diepste dat God zelf gekomen is in onze wereld en in ons leven. Niet alleen in het kind, maar ook in die man die daar hing aan het kruis. En die tot God riep. Zo diep is God afgedaald in deze wereld. Maar weet u wat nu het probleem is? Ook op deze dankdag. Dat wij vaak weigeren om getroost te worden. Zoals in Psalm 77 staat. Ik weigerde om getroost te worden. En dat is ons grootste probleem. Wij willen door iedereen wel getroost worden. Behalve door God, de Vader. Wij willen door iedereen getroost worden. Behalve door zijn Zoon Jezus Christus. Wij willen door iedereen getroost worden. Behalve door de Heilige Geest. De trooster bij uitnemendheid. En dat is een raadsel. En dat begrijp je niet. Maar zo is het wel. Wat zou de kerk tot bloei komen? Als alle kerkgangers mensen zouden zijn die door God getroost willen worden. Ja, dan weet je hoe nodig het is dat ook andere mensen getroost worden. Want dat zegt die Paulus in dit hoofdstuk. God is de God van alle vertroosting, die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij anderen kunnen troosten. En dat valt niet te organiseren. Dat is niet iets van een cursus. Dat leren we alleen in de omgang met God. En dan weet je ook welke woorden je daarbij moet gebruiken. Woorden die ook werkelijk troosten. En dan zegt Paulus ook dit. Dat wij anderen zullen troosten. Met de troost waarmee wij zelf door God getroost werden. Daar zit ook iets van een geheim in natuurlijk. In die ingewikkelde zin. Dat we anderen troosten. Met de troost waarmee God onszelf getroost heeft. Maar als we dan iets van dat geheim ook peilen. En iets daarvan kunnen vatten. Ja, dan merken wij dat in de troost al iets van de verlossing baanbreekt. De ijzeren greep van allerlei omstandigheden die wij niet kunnen veranderen, verslapt. En dan is er ondanks alles toch een gevoel van bevrijding. Want God is bij mij. Hij troost mij. Dan breekt ons hart. En dan staren we ons niet langer blind op de omstandigheden, hoe moeilijk die ook kunnen zijn. Maar dan komt er vanuit ons hart toch een woord van dank. En misschien halen wij ook de toonhoogte van Paulus. Als hij zegt, geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons troost in al onze verdrukkingen. Amen. Thank you. Wij willen u samen danken en bidden. Heer onze God, u bent onze schepper. En u danken wij op deze toch wel bijzondere dag. Wij mogen danken, omdat de negatieve en de moeilijke en de verdrietige dingen ons naar beneden trekken. Maar als wij kunnen danken, dan worden wij boven onszelf uitgetild. Maar Heer onze God, we zijn zo slecht in danken. En daarom hebben we juist bij danken uw geest nodig. En dan zien we te midden van zoveel zorgen toch ook goede en wonderlijke dingen. Want niet voor niets wijst u, Heer Jezus Christus, ons op de vogels in de lucht, de bloemen in het veld. En zelfs het gras hebt u voornaamheid gegeven. U gaf ons de zegen van zaaien en oogsten. Elk jaar beseffen wij afhankelijk te zijn van gewas en arbeid. Afhankelijk ook van het werk van boer en tuinder en van allen die in de voedselketen werkzaam zijn. Wij bidden u voor mensen die lijden onder schrijnende armoede. En armoede ondergraaft ook ons gevoel van eigenwaarde. Wilt u dan geven dat in die omstandigheden de dankbaarheid niet helemaal weg is, omdat er toch ook dingen zijn die zo bijzonder waren. Er is niet alleen schrijnende armoede, maar ook schrijnend onrecht. Ook daaronder kunnen we lijden. Misschien hebben we het gevoel in de steek gelaten te zijn, of niet gehoord te worden, of zijn we op een zijspoor gerangeerd, of monddood gemaakt. Wat kan danken dan moeilijk zijn? Geeft u het als een onverwachte en verrassende gave. Ook als de relatie in het huwelijk steeds moeizamer werd in het afgelopen jaar, en dat er op die manier steeds meer spanningen ontstonden, of dat de druk op het werk te groot werd en we met een burn-out thuis zitten, of als jongeren vastliepen de afgelopen tijd en in de knoop zitten met zichzelf. Al dergelijke situaties zijn moeilijk om te danken, en het kan, ook al zouden we het willen, dan toch ons niet goed afgaan, en dat er daarom ook een schuldgevoel is. En daarom mogen we op deze dankdag ook terugvallen op dat onderschatte woordje troost. Troost ons allen in deze tijd, waarin opnieuw tal van maatregelen het leven extra ingewikkeld maken. En dat de omstandigheden ook in de toekomst toch heel onzeker zijn, omdat we niet eens weten of we het virus er werkelijk onder krijgen. Er zijn veel schaduwen in de wereld, ook als we denken aan de presidentsverkiezingen in Amerika. Wat een onrust. En toch mogen we vandaag zeggen: u draagt ons elke dag. Dat zien we vaak niet. En daarom hebben wij dit samen zijn nodig. Om ons uit de put te halen. Om elkaar tot een hand en een voet te zijn. Om samen het loflied en het danklied aan te heffen. Zo willen we dit alles ook bij u brengen in deze dienst vanavond. Wees hier met de gemeente in alle omstandigheden. Zo bidden wij u ook voor dominee Eysinga. Wees hem nabij in deze rustperiode. Dat het een periode van bezinning, maar ook van troost en van zegen mag zijn. Wees met ons allen deze avond en bescherm ons als de nacht weer komt. Behoed deze wereld. Denk aan uw volk Israël. In alle omstandigheden. En het wordt voortgedreven op de golven van de geschiedenis. Het gaat door diepten heen. En toch, u leidt uw volk. Hoor ons bidden in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wij gaan een slotlied zingen, lied 374, uit de bundel Weerklank. Een lied ook van vertrouwen, dat staat er 3 keer, ik vertrouw. Hij verlicht wat mij bezwaart, halleluja, halleluja, lof dat hij mij zo bewaart. Nu ben ik volgens mij vergeten om de collecte aan te kondigen, maar er zijn dus digitale collecten en straks bij de uitgang. Goed, maar de bestemming weet ik niet, maar diaconie. Goed, bij deze dan. En wij zingen dus lied 374. Nu de zegen van onze God ontvangen en ook met ons meedragen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en jullie allen. Amen.